Ik heb vandaag echt een stuk onderwijs. Soms hebben we een profetische boodschap of meer een pastorale getinte boodschap. Maar vandaag echt een stukje onderwijs. En ik geloof dat, ook al ben je hier net nieuw of dien je de Heer al heel veel jaar, dat je hier echt van gaat genieten. En ik wil even oppakken het begin van het kerstverhaal in Jesaja 63. Jesaja, die profeteerde dikwijls over de Messias. 600-700 jaar voordat Jezus uiteindelijk geboren zou worden. En ik wil even lezen met je Jesaja 63, vers 15. Hier ervaar ik een schreeuw in het hart van de profeet. En ik geloof dat hij hier een schreeuw vertolkt uit het hart van de hele mensheid. En hij begint te zeggen, zie tegen God, zie neer vanuit de hemel. Kijk vanuit uw heilige, luisterrijke woning. Waar zijn uw strijdlust en uw machtige daden? U bent niet meer met mij begaan. Uw ontferming gaat aan mij voorbij. U bent toch onze vader? Abraham heeft ons niet gekend en Israël zou ons niet herkennen. Maar u, Heer, bent onze vader. Van oudsher heet u onze beschermer. Waarom, Heer, liet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom hebt u ons onbuigzaam gemaakt, zodat wij geen ontzag meer voor u hadden? Keer toch terug, omwille van uw dienaren, van de stammen die u toebehoren. Sinds kort hebben onze vijanden uw heilig volk in hun macht gekregen en uw heiligdom vertraft. Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst. Alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen. Met andere woorden, hij ziet al het onrecht, alle problemen, alle ellende die daar gebeuren in Jeruzalem, in de stad, in het land. Als ik even breder mag zeggen, in de hele wereld. En dan komt de volgende vers. Dan zegt hij, scheurde u maar de hemel open om af te dalen. En deze tekst zou ik onderstrepen in je Bijbel. Scheurde u maar de hemel open om af te dalen. De bergen zouden voor u beven. Volgende schriftgedeelte staat in Lucas. We gaan even het kerstverhaal in, Lucas 2. Ik kom er straks op terug. Lucas 2, vers 8. Dus in de profeet ervaar ik dat verlangen. Heer, scheur toch de hemel open en daal zelf af. Kom toch hier op aarde en kom het voelen, kom het kijken, kom het zien en kom het oplossen. En nou, 600 jaar later. Dan zien we hier de geboorte van Jezus. Lucas 2, vers 8. En er staat, niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens, iemand zegt opeens, stond er een engel van de Heer bij hen. En werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling, het is het tweede plotseling, tweede opeens, voegde zich bij de engel een grote hemels leger. Als ik zo mag zeggen, de hemel scheurde open. En dat God prees met de woorden, eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Nou, we lezen in het woord van God dat er dikwijls interactie was tussen de hemel en de aarde. En een engel bezocht, of de engel van de Heer vaak ook in het Oude Testament bezocht. Het woord van de Heer kwam tot de profeet. En er was interactie tussen de hemel en de aarde. Maar er was nog nooit vanaf het begin van de schepping een moment gebeurd dat de hemel echt daadwerkelijk open was gescheurd en God zelf zou komen. En ik hoor hier het verlangen van de profeet. Heer, scheur toch die hemel open en kom zelf. En bij de kerst zien we de eerste voorafspiegeling dat er een engel vanuit de hemel, die komt bij Maria. En Maria was een maagd, een jong meisje nog. En de engel begint tegen haar te profeteren dat God haar uitgekozen heeft. En die zegt, je zal zwanger worden en een zoon baren. En je moet hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn, zoon van God genoemd worden. En Maria zegt, ja, maar hoe gaat dat dan gebeuren? Ik ben nog maagd, hoe kan dat nou? En de engel zegt, hey, de kracht van God gaat over je komen. De schaduw van de Allerhoogste gaat over je komen. Je gaat zwanger worden. Voor God is niets onmogelijk. En ik hou van de houding van Maria. Ik geloof dat dit is de houding van de gelovige. Mij geschieden naar uw woord. Als je een woord van God krijgt, laat dit altijd je houding zijn. Mij geschieden naar uw woord. En hier is het houding van een ontvanger. En even later zou ze daadwerkelijk zwanger worden. Nou, Jozef, ik ken dit verhaal. Jozef was natuurlijk een beetje zenuwachtig geworden, want zijn verloofde was zwanger geworden. En een engel bezoekt ook hem. En de engel vertelt ook aan hem dat hij de naam Jezus moet krijgen. Maar wat zo interessant is, de engel vertelt aan Jozef ook dat hij hem de naam Immanuel moet geven. En Immanuel betekent... Alright, God is met ons. Nou, uiteindelijk zien wij hier Gods antwoord, dat God zelf dus afdaalde. Weet je, met kerst gedenken wij het mysterie van Jezus. Wat Jezus zo anders maakt dan alle andere profeten. Dat hij volwaardig God was. En volwaardig mens. Dat is een groot geheimenis. Jezus was 100% God en 100% mens. Heb je daar eens over nagedacht? Dat is bizar. Alle andere mensen, jij en ik ook al de grootste bedieningen, het blijft 100% mens en God in die persoon. Maar Christus was 100% God. En het was God zelf die was nedergedaald en we noemen hem Jezus. Hij zegt tegen de Farizeeërs: jullie zijn van beneden, ik ben van... Nou, dat kunnen jij en ik niet zeggen. Dat kan geen mens zeggen. Hij zei: jullie zijn van beneden, ik ben van boven. En we zien met kerst hoe de hemel openscheurde, hoe daar een babytje geboren werd. En wat ik zo mooi vind, is dat deze hele hemelse legermacht zich betoont aan een paar stelletje eenvoudige herders. Wat gebeurt er? Later met de wijzen zien wij hetzelfde. Ze komen bij Jezus, die ligt gewoon in een voerbak voor koeien en ezels. En de Bijbel zegt, ze knielden neder en aanbaden. Dit is bizar. De Bijbel leert dat je voor niemand mag knielen, dat je niemand mag aanbidden dan God alleen. Dus kan je nagaan ook het wonder van de wijzen en het wonder van de herders om te gaan knielen en te aanbidden een baby. Maar waarom? Die baby was 100% God. Dit is het geheimenis. En wat was de erkenning van de herders en wat was de erkenning van de wijzen? Dit is de Zoon van God. Kan je nagaan. Als je hierover nadenkt, de Zoon van God in een baby. Die baby noemden ze al de Zoon van God. Dit was al de boodschap die de engel vertelde aan Maria. Je zal zwanger worden van de Zoon van God. Voor heel veel mensen, als je dit vertelt, is het bijna blasfemie. Voor Joden is dit blasfemie. Voor heel veel mensen van alle religies is het blasfemie. Dat God geboren werd als mens, als een baby. 9 maanden zwanger in een buik van een vrouw. Een zondaar. Is blasfemie voor sommige mensen. Maar dit is het wonder van onze boodschap. Dat God zelf mens is geworden. Dat die hemel open is gescheurd en God zelf mens is. En wat was de erkenning bij de gelovigen, bij de herders en de wijzen? Dit is Gods Zoon. Ik neem u even een stapje mee. Volgende stap. Jezus 30 jaar later. Hij was eenmaal volwassen geworden. Het moment kwam dat hij in zijn bediening zou stappen. En opnieuw scheurde de hemel hier open. En de hemel scheurt zich open. En we kennen hier de stem van de Vader die zegt: dit is mijn Zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Die stem zou er 3 keer zijn. Die zou vaker terugkomen tijdens de bediening van Jezus op aarde. Elke keer die stem. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Toen Jezus verheerlijkt werd met Mozes en Elia, weer die stem. Dit is mijn zoon, de geliefde. Elke keer als de hemel openscheurt, dan hoor je de Vader zeggen: dit is mijn zoon. Ik ga je zo meteen laten zien. Dit was mijn openbaring voor mezelf deze week. Elke keer, dan scheurt die hemel open en dan zien wij God zelf. Weet je, wij begrijpen vaak niet wat wordt bedoeld met Gods zoon. Alsof God een kind heeft. Alsof Jezus geboren moest worden. Jezus is van eeuwigheid. Jezus is God in een mensengedaante. We noemen hem Jezus omdat dat is de God is die mens werd. Dit gaat heel diep al gelijk. Hij is de God die mens werd. Hij is God. Maar wij zien Jezus. Hij is God, maar wij zien Jezus. Wij zien een mens die later 33 jaar oud allemaal dingen onderwees, leerde, zonder zonde leefde. En dat bewijst zijn goddelijkheid, zegt de Bijbel. En gedurende zijn wandel op aarde is daar elke keer die stem van de Vader die zegt: dit is mijn zoon. Elke keer dus als die hemel openscheurt, is het blijkbaar voor God heel belangrijk te weten dat jij weet wie Jezus echt is. En met kerst is het heel erg belangrijk dat jij bewust bent wie wij echt aanbidden met elkaar. Want, moet je voorstellen, een paar stelletje eenvoudige herders die 3 seconden daarvoor nog naar hun schaapje zaten te staren, midden in de nacht. Die horen niet alleen een engel, maar daarna een grote hemelse legermacht. Oh, wat zou ik dat graag hebben willen zien. Gewoon massaal, die hele heelal staat vol in één keer met engelen. En die engelen zijn zo blij. Weet je wat me verbaasde? De engel schaamde zich niet dat Jezus geboren was in een voederbak. Dat was mijn gevoel, weet je, kom aan, de Zoon van God wordt al geboren. Er was voor hem geen plaats in lijden. Oh. Er was voor hem geen plaats in de herberg. Er was voor hem geen plaats. En hij wordt geboren in een stal, in een kribbe legt hij, in een voederbak voor ezels. En de engel schaamde zich niet om dat te zeggen tegen de herders. Ja, je gaat de Zoon van God liggen in een voederbak. Ja, een beetje vervelend. Het is een beetje naar. Waar ik een ander verhaal had. Het paleis was vol. Nee. Hij zegt, je gaat hem daar zien en je gaat hem zien liggen in doeken gewikkeld in een voederbak. In een kribbe. En vanaf het moment dat de engel dat had uitgesproken was, de hemel zo blij, al die engelen zeiden, eindelijk. En allemaal daalden ze af naar de aarde toe. Om wat te doen? Om God glorie te geven. We houden allemaal van het lied, Ere zij God. We kunnen dat zo mooi zingen met elkaar. Maar het betekent gewoon God glorie te geven. Al die engelen kwamen om God glorie te geven dat hij mens geworden was. Al die engelen die kwamen om die boodschapperengel te supporten in de boodschap. God, geef God glorie. En nou komt het. En nu die Zoon van God wordt geopenbaard bij mensen des welbehagens. Oud-Nederlands. Andere vertalingen, bij mensen van goede wil. Bij de rechtvaardigen. Dus de Zoon van God die kwam de eerste keer, en dat gedenken we met kerst, om zich te openbaren aan de rechtvaardigen. Om zich te openbaren aan degene die gerechtvaardigd zouden worden. Bij zijn wederkomst is dat een heel ander verhaal. Of je Jezus aanvaard hebt of niet, je gaat hem zien in vlammend vuur, staat er. Of je in hem gelooft of niet, hij komt sowieso terug. En eenvoudige herders komen oog in oog. En ze knielden neer en aanbaden de Zoon van God. Nou, we zien dus die stem een aantal keer terugkomen tijdens zijn leven. En nu met Goede Vrijdag. Eindelijk is het moment daar waarvoor hij eigenlijk gekomen was. Om ons te redden. Hij sterf aan het kruis. De Vader afstand. Hij droeg die prijs. En vanaf dat hij had uitgeroepen, het is volbracht. De Bijbel zegt, de aarde scheurde. En het voorhangsel scheurde. Dit was een heel geestelijk betekenis, dat die hemel geopend was nu. Het voorhangsel scheurde vanaf het moment dat Jezus had uitgeroepen, het is volbracht. Om de weg naar de Vader voor ons allemaal te openen. En het was zo krachtig toen Jezus het dodenrijk inkwam, want de Bijbel zegt, de rotsen begonnen te beven en de lichamen van de ontslapen heiligen, die stonden op. Maar had je op dat moment in Jeruzalem moeten zijn? Je was een jongetje van 9, je moest even naar de markt. Je moest even naar de markt van je moeder om nog wat vis te halen of zo. En in één keer zie je al die mummies hier zo lopen. Come on, hoe zou je je voelen? In één keer zie je die mummies hier lopen. En je weet nog, en de Bijbel zegt, ze herkenden hem, want ze wisten, het zijn de ontslapen heiligen. Je ziet in één keer Jesaja daar lopen en Daniel en Jeremia. Stel ik me zo voor. Zo op het moment dat Jezus stierf, was er opnieuw een scheuring van de aarde. En wat was de reactie van die Romeinse soldaat die bij zijn kruis stond? Waarlijk, dit is de... En dit was mijn openbaring deze week. Elke keer dat die hemel dus openscheurt, is daar die openbaring van wie Jezus echt is. Want tot en met dat moment had hij geen openbaring. Hij doorkliefde hem zelfs. Tot en met dat moment was het een misdadiger die gekruisigd werd. En hij had wel de verhalen over hem gehoord. En misschien dat hij al een aantal uur zat te denken van, joh, wat is er met deze man? Maar vanaf het moment dat de hemel opengescheurd was, kwam hij ook tot de conclusie. Waarlijk, dit is de Zoon van God. 3 dagen later zou Jezus opstaan uit de dood. Ik hou van deze tekst, Romeinen 1 vers 4. Daar staat geschreven dat Jezus Christus door de opstanding uit de dood verklaard heeft Gods Zoon te zijn. Als Jezus niet was opgestaan uit de dood, was hij een goede martelaar geweest. Zoals vele andere mensen. Maar door de opstanding uit de dood, als enige ooit, heeft hij verklaard Gods Zoon te zijn. In kracht, staat er. Romeinen 1 vers 4. Zo, er kwam een declaration. De opstanding van de dood, Jezus' opstanding uit de dood is een verklaring van wie hij is. Als hij gewoon een mens was geweest, had hij nog steeds in het graf gelegen. Zoals al die andere profeten en self-made prophets. En andere leiders van religies. Maar omdat hij de Zoon van God is, was hij in staat, zegt de Bijbel. En verklaarde hij. Ik ben Gods Zoon. Nou, we kennen het verhaal. 40 dagen later, de hemelvaart. Opnieuw moest de hemel geopend worden om hem op te nemen. De Bijbel zegt, de hemel moest zich openen, Handelingen 3. Om Jezus op te nemen, tot de voleinding van alle dingen. Weer een openscheuring, weer een opening. En ik hou hiervan. 10 dagen later, het is Pinksteren. Weet je dat Pinksteren ook een openscheuring is van de hemel? Want de Bijbel zegt, die windvlaag die het hele huis vulde, en er verschenen zich aan een tongen van vuur, maar het begint te zeggen met, en uit de hemel kwam het geluid van een geweldige... Zo, de komst van de Heilige Geest was niet iets aards. Het was een openscheuring vanuit de hemel, waarin God zelf in de Heilige Geest zou komen om te wonen in het hart van de gelovigen. En wat was het gevolg? Dat Petrus en alle andere discipelen, apostelen, mannen en vrouwen begonnen te prediken. Jezus is waarlijk de Zoon van God. Daar stond de doodstraf op bij de Joden. Daarom was Jezus zelf gekruisigd. Waarom was hij gekruisigd? Omdat hij zei, ik ben de Zoon van God tegen de hoge priester. Zo, je moet weten, waarom is, wat is kerst? Wat wil het zeggen? Met kerst introduceert de Bijbel Jezus als de Zoon van God. Ga even met me mee naar 2 Thessalonicenzen, laatste tekst voor vandaag. Kijk, de eerste komst van Jezus was als een lam. Hij kwam als baby onschuldig. Amen. Jezus werd geboren als een... En hij zou ook sterven als een lam, onschuldig. Geen verdediging, tandeloos. Opgeofferd. Dus het hele beeld van de eerste komst van Jezus... is dat hij zou sterven aan het kruis als een lam. Toen Johannes hem zag, zei hij niet, zie de leeuw uit de stam van Juda. Toen Johannes hem zag bij zijn eerste komst, was het, zie, het lam van God. Maar bij zijn tweede komst komt hij niet als lam. Kijk, sommige mensen die denken dat Jezus al is teruggekomen in 70 na Christus. Hoe die leer ooit in het christendom is gekomen, is bizar. Ik ga je zo meteen die tekst laten lezen. 2 Thessalonicenzen, dan weet je voor altijd dat die leer een valse leer is. Want de tweede keer komt hij niet terug om een paar mensen iets te laten weten. En hij komt ook niet terug als een onschuldig lam. De Bijbel maakt duidelijk, hij komt terug als de leeuw. En elk oog zal hem zien. Niet een paar mensen die in Jeruzalem woonden toevallig die dag. 2 Thessalonicenzen 1 vers 6. Er staat, God is inderdaad rechtvaardig. Hij zal uw onderdrukker straffen met onderdrukking. Oeh, is dat God? Ja. En u die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden, wanneer Jezus de Heer vanuit de hemel verschijnt. Wanneer de hemel nog eenmaal wordt opengescheurd. Dan komt hij in een vlammend vuur. Iemand zegt een vlammend vuur. En omringd door engelen. Iemand zegt engelen. Door wie hij zijn macht manifesteert. Dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Iemand zegt het wordt heftig. Nou, de Bijbel noemt de wederkomst en laat zien dat de wederkomst voor ons gelovigen is de zalige hoop. Kijk, je hebt eigenlijk twee hopen. Of dat je naar de Heer toe gaat, maar daarvoor moet je sterven. Of omdat Jezus terugkomt en dan ben je ook gelijk bij hem. Voor de gelovigen. Maar voor de ongelovigen is dat dan een heel ander verhaal. En we weten dat de Bijbel zegt dat God geduldig is omdat hij wil dat alle tot bekering komen. Maar dat er een dag is vastgesteld. In het vaderhart van God. Waarin Jezus zal wederkomen. Hij komt om ons bij hem te brengen. En hij komt, zegt de Bijbel, om de onderdrukkers te straffen. Heftig, hè? En dan zal iedereen de Zoon van God zien. In al zijn heerlijkheid. Dus bij zijn eerste komst zien we hem als een lam. Onschuldig, later lerende, onderwijzende. Maar in zijn tweede komst zien we hem als een leeuw komen. En iedereen zal dan moeten erkennen. Dit is wat het woord van God leert. Iedereen, elke tong zal dan moeten belijden. Degene die dat vrijwillig hebben gedaan, halleluja. Maar al diegenen die dat niet hebben gedaan, die zullen dan moeten erkennen. Jezus is Heer. En dan staat er ook tot eer van God de Vader. Ja. Zelfs zal de Vader daarmee worden geëerd. Als Jezus opnieuw terugkomt. Nou, voor ons als gelovigen is het de zalige hoop. Wanneer is de laatste keer dat je hiernaar hebt uitgezien? Want soms zijn we zo druk bezig met ons aardse leventje. Soms zijn we zo druk bezig met ons dagelijkse leven. Je kan zelfs zo druk bezig zijn met het redden van zielen. Dat je wel bewust van moet zijn dat je die zalige hoop met je meedraagt. Want voor ons als gelovigen is het... ik weet niet of je dat een allermooiste moment mag noemen. Maar het is iets om naar uit te kijken, leert de Bijbel. En het is iets waar je ook naar mag verlangen. Ik bedoel, als je echt bij Jezus bent. Als je echt met Jezus bent. Weten en ook dat alle ellende in deze wereld eindelijk een keer... Dit is niet iets voor ons. Voor ons is het niet een angstig uitzien. Het is een prachtig uitzien. Nou, heel veel mensen zitten met die... Ja, maar is het nou voor de verdrukking? Midden in de verdrukking? Na de verdrukking? Man, in deze hele wereld is verdrukking. Er is altijd al verdrukking geweest vanaf dat Adam en Eva gezondigd hebben. Tot en met het moment dat hij terugkomt. Voor ons. Dus voor mij maakt het niet uit. Mijn Bijbel leert hem te verwachten... En naar hem te verlangen. En zolang ik op aarde leef, lekker te genieten van alles wat hij mij geeft. Halleluja. Maar ik geloof dat het wel belangrijk is dat niemand je laat misleiden. Als de wederkomst daar is, wordt de hemel zo open gescheurd. Dit is zo'n heftig iets. De Bijbel zegt, elk oog zal hem zien. Dus het is ongelooflijk dat deze valse leer in de hart van mensen is terechtgekomen. Terwijl de Bijbel zo duidelijk maakt. Niet alleen in Thessalonicenzen, op heel veel verschillende plekken in het Nieuwe Testament en in het Oude Testament. Spreken we over de wederkomst van Christus. Zo laat niemand je misleiden. Daarom kom ik even als teacher vandaag. Laat niemand je misleiden. Wat voor een apostel, profeet of pastor of wie ook wat zegt. Laat niemand je misleiden. Want dit is de hoogste vorm van profetie. Daarom zegt Paulus, ook al is er een geestesuiting, ook al is er een profetie, ook al is er een tongentaal en een vertolking. Iemand die contrair zegt wat hierin staat, geloof hem niet. De Bijbel zegt als iemand zelfs toevoegt of afneemt van deze woorden, geloof hem niet. Zo wees scherp. Halleluja. Ik had een kort gesprekje met zuster Toos deze week. En ze vertelde me dat een jaar of 20, 30, 40, 50, 60 geleden, alle jaren hiervoor, werd de boodschap van de wederkomst veel vaker gepredikt dan nu. In alle kerken in Nederland en in het buitenland ook. En in die tijd werd er vaak gesproken over de wederkomst, de verdrukkingen, de grote verdrukkingen en al die zaken. En een van de keren dat ze die boodschap horen, was haar hart zo verontrust. Haar hart was zo verontrust, want ze dacht, ja, wat gaat er gebeuren? Ik probeer even te vertolken wat hij me vertelde. Wat gaat er gebeuren? Wanneer gaat het gebeuren? Ben ik daar deel van? Niet? Hoe zal het allemaal zijn? En terwijl haar hart daarover in verontrust was, ging ze bidden. En terwijl ze in gebed was, en ze zei, Heer, hoe zit het nou? Komt u nou mij halen voor de verdrukking, midden in de verdrukking of na de verdrukking? Hoorde ze de stem van de Heilige Geest die tegen haar zei, ben jij vandaag gereed om mij te ontmoeten? Einde discussie. Ben jij vandaag gereed? En dat is de vraag, ook voor jou hier. Als ik even zo vrij mag zijn, ik wil vragen als je even je hoofd wil buigen, je ogen wil sluiten. Want deze vraag die zij hoorden is heel reëel voor ons allemaal. En voor ons allemaal ook vandaag. Heel eerlijk, in je eigen hart. Ben jij vandaag klaar om hem te ontmoeten? Halleluja. En ik wil je vragen, als jij zegt bij jezelf in je eigen hart, ja, ik weet het niet, of ik heb twijfels, of ik heb angst, of ik heb die zekerheid van het geloof niet. Ik heb niet die zekerheid, echte zekerheid van de hemel. Dan wil ik heel vrijmoedig vragen of je even een moment je hand opsteekt. Want de Heer wil graag dat je gereed bent. Voel je vrij om even je hand op te steken als jij dat bent. En ik wil vragen of iedereen nog even zijn hoofd wil buigen, zijn ogen wil sluiten. Als je hand hebt opgestoken, leg je hand op je hart. Zeg maar, Jezus, ik keer mij af van alle duisternis en ik keer mij tot u. Ik ontvang u als Heer. Ik ontvang u als redder. Ik ontvang u als verlosser. Ik ontvang wat u voor mij deed aan het kruis. Laat uw bloed mij schoonwassen, mij reinigen, mij vernieuwen in Jezus' naam. Ik wil vragen of iedereen even zijn hand op zijn hart wil leggen. Laten we samen even bidden. Of misschien hef ze maar even omhoog. Want de Bijbel leert ook van daaruit zullen we hem verwachten. Halleluja. Zeg maar, Jezus, dank u wel voor mijn redding. Dank u voor mijn redding, Heer. Dank u voor het eeuwige leven. Dank u wat u voor mij heeft gedaan. Ik wil graag uw boodschap uitdragen aan alle andere mensen. Ik ben niet behouden door goede werken. Maar ik ben behouden door het geloof. En ik belijd. Ik ben een gelovige. Ik geloof in de Heer Jezus. In het kruis. In zijn opstanding. Ik wil graag uw boodschap brengen. Waar u mij leidt. Leid mij, Heer. Deze komende weken en maanden. Naar mensen. Om hen te helpen. Te komen bij u. Te knielen bij het kruis. Te komen tot redding. Het eeuwige leven te ontvangen. Ik wil graag worden een boodschapper van het evangelie. Ik wil zijn een boodschapper van het goede nieuws. U bent gekomen opdat niemand verloren zou gaan. Opdat niemand verloren zou gaan. Dit is de schreeuw uit de hemel. De reden waarom de hemel openscheurde. Opdat niemand verloren zou gaan. Laat mijn wil in lijn komen met uw wil. Ik zeg tegen mijn wil om in lijn te komen met uw wil. Opdat niemand verloren gaat. In mijn leven, in mijn gezin, in mijn familie, in de mensen die ik kan aanraken. Kom maar, ik wil vragen of je een moment wil gaan staan. Kom maar, geef Jezus even een applaus. Kom maar. Halleluja.